Zo, goedemiddag. We zijn vandaag, het is 24 november 2023. We staan hier in het bos in Doorn. Ik en mijn goede vriend Pieter de Vries. En wij gaan vandaag gewoon eens wat van gedachten met elkaar wisselen. We worden hier niet gestoord bij een laag hangende zon. We gaan het hebben over een aantal dingen die ons al lang bezighouden. Wij kennen elkaar inmiddels al meer dan 40 jaar. Dus wij zijn wat dat betreft we hebben geen geheimen meer voor elkaar. En we gaan nu het leven doornemen. Het is namelijk een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. En dat is namelijk dat 2 dagen geleden de PVV van Geert Wilders een eclatante overwinning heeft behaald. En dat wij daar allebei nog steeds een baksteen van in onze maag hebben. Dat we eigenlijk niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Pieter, geef jouw beeld eens even van hoe jij nou kijkt naar wat hebben wij nou de afgelopen 2 dagen meegemaakt.
Nou, Kees, laat ik beginnen met te zeggen dat ik vereerd ben dat ik met jou weer in dit bos mag lopen. Wat we geregeld doen, wandelen en beelden wisselen. Dat doen we al 40 jaar en dat vind ik zeer, zeer waardevol. Los van onze vriendschap zitten we ook elkaar te inspireren. En dat is ook het doel van deze talk, of deze walk, waarin we talken onderweg. En misschien komen we een boomgitaar tegen, misschien andere dingen, we zullen zien. Maar inderdaad, het is bizar wat er is gebeurd. En laat ik jou daar vooral de floor geven om dat eerst eens te duiden, want jij interviewt vaak mensen in de vorm van een podcast op zoek naar het nieuwe verhaal, maar jij komt eigenlijk weinig aan het woord. Dus ik wil jou met name eerst de floor geven. Wat is er nou gebeurd, Kees? Leg mij dat nou eens uit, als je wil.
Goed. wat is er gebeurd? Nou, we hebben een... Het is eigenlijk begonnen met Rutte, onze premier, die op een gegeven moment bewust eigenlijk het kabinet heeft opgeblazen. En dat eigenlijk heeft opgehangen aan de immigratieproblematiek. Of hij dat oprecht deed, dat is, daar is zeer veel twijfel over. Omdat namelijk, het was eigenlijk ook een kabinet dat al een jaar tijd kostte om überhaupt tot stand te brengen. Maar daar was ook niet de juiste chemie. En ik denk dat Rutte er ook wel vanaf wilde. Rutte verdween van het toneel. Toen kwam Jesse Gul, ik hoop dat ik het goed uitspreek, werd de kandidaat namens de VVD. En eigenlijk voerde zij een dramatische campagne, want ze zette eigenlijk de deur open naar de PVV. En dat is in het slot van de campagne, heeft Wilders dat op een eclatante, geweldige wijze gebruikt om eigenlijk het helemaal naar zich toe te trekken. Dat heeft hij met succes gedaan. Met het gevolg dat hij uiteindelijk 37 zetels behaalde. Tegen de VVD volgens mij 25. En terwijl we hier rondlopen, vandaag heeft de VVD eigenlijk geweigerd om met de PVV als leidende partij in een mogelijke coalitie te gaan zitten. En daar is Wilders boos over en ongetwijfeld ook de 2,5 miljoen mensen die op hem hebben gestemd. En nu zitten we in een situatie waarin eigenlijk de partij die toch in belangrijke mate alle ellende van dit moment heeft veroorzaakt, die weigeren dus het landsbelang mede te dienen.
Ja, en... Nou begreep ik, zal maar even zeggen van Dylan, dat zij vond dat in de verliezersspeech dat ze de politiek, zei ze dan, niet goed naar het volk had geluisterd. En wat mij dan frappeert is dat ze dan een dag daarna, eigenlijk onder het mom van wij zijn afgestraft, weer niet naar de kiezers luistert. En dus eigenlijk al die mensen die een duidelijke koerswijziging willen, weer kalt stelt. Dat heeft me bevreemd. Dat had ik ook eigenlijk niet verwacht. En ik zag dat de hele top van de VVD bij elkaar moest komen tussen 8 en 9. Om überhaupt te bedenken wat ze zouden gaan zeggen over die enorme verkiezingsnederlaag. En beter nog de winst van de PVV. Dus ze hebben daar echt, zijn daar zeer door verrast. Even over jouw eerdere punt van de premier. Die schijnt ook best wel een beetje bestuurd te hebben op pols. Hè? Dus dat werd hem altijd verweten. Van er is geen, hij heeft geen visie. Nou, ik vind het uiterst knap hoe hij de boel bij elkaar heeft weten te houden. We moeten nog maar zien of dat dadelijk beter wordt. Daar heb ik best wel zorgen over. Maar het feit dat hij wel eens op pols bestuurde, kan dus een feit zijn dat hij die wig zag aankomen van de immigratie, wat echt niet meer recht te houden was. Maar ja, dat je dan zo'n item probeert te claimen, wat eigenlijk het thema is van de concurrent, dat is natuurlijk wel toch wel een beetje een foutje, zouden we kunnen zeggen. Maar wat vroeg je, want ik dwaal af.
We zitten nu in een soort, we zijn in een soort nulpunt aanbeland. Ik las een interessante analyse in de NRC van Tom-Jan Meeuwis, die eigenlijk schrijft: de middenpartijen die altijd met elkaar een coalitie hebben kunnen vormen, die zijn worden allemaal gedecimeerd. En er blijft eigenlijk heel weinig meer over in het centrum. Alles verschuift naar uiterst links en naar vooral uiterst rechts. Ja, en we zitten nu in een situatie waarin een partij die 37 van de zetels heeft gekregen, eigenlijk geen enkele optie heeft om tot een regering te komen.
Dus dat is natuurlijk ziekmakend. Dat is, wetende dan nog dat Trump waarschijnlijk vanuit de gevangenis straks, als hij toch gekozen is, wat er dik in zit, zichzelf als eerste besluit gratie gaat verlenen. En dat daar ook 50% van de mensen niet tevreden zijn met de leiding van het land, dat het grote gevolgen zou kunnen hebben. Ik heb zelfs een vriend die ik goed ken, waar ik af en toe mee wandel, die zei: zorg dat je dan weer liquide bent. En zorg dat je uit de beurs bent op het moment dat het ongeveer halverwege volgend jaar is, want dat kan alle kanten opgaan. Maar het is natuurlijk buitengewoon zorgelijk dat we nu zo'n splijtswam in het land hebben. Want ik zag in de polls van op één of in één vandaag, of waar ik het zag, weet ik even niet meer. Maar dat Wilders natuurlijk hele dikke fans heeft, maar ook hele grote afweer oproept. En dat geldt in zekere zin helemaal niet voor Omtzigt, wat dan weer een beetje de verbinder is die veel fans heeft, maar ook veel minder venijnige tegenstanders. Dus dat wordt best een dingetje. En ik ben ook zeer bezorgd over de veiligheid van de heer Wilders. Ik moet nog zien dat het allemaal goed gaat de komende 3-4 maanden. Want dat zie ik dan als het tijdvak waarin we moeten bepalen of die de beveiliging die hij krijgt. Hij schijnt geen 3 dagen achtereen op hetzelfde adres te slapen. Kan nooit met zijn vrouw naar de film. Ik vind het nogal een offer voor je idealen. Dus je kan hem van alles betichten, maar niet dat hij niet trouw is aan zijn idealen. Maar ik ben dus zeer bezorgd over zijn veiligheid, over de toestand in de wereld. En daar wil ik ook eigenlijk dadelijk naar opstijgen. Met jou, Kees, want jij bent te goed voor polderpraatjes. We kunnen ons niet meer terugtrekken achter de dijken. Het water zal stijgen. Global warming is een ding. EU is een ding. Dus ik wil eigenlijk opstijgen naar de toestand in de wereld. En waar gaat het nou eigenlijk allemaal om? Jij hebt een prachtige podcast op zoek naar het nieuwe verhaal. Dus laten we eens even opstijgen van waar gaat dit nou heen eigenlijk? Die trend in de wereld, waarin zoals onze vriend die we samen van de week hebben bekeken, het nationaal romanticisme. De oprichter van de Correspondent schrijft er een prachtig stuk over. Dus ga eens een beetje dat paadje in als je wil.
Nou ja, dan toch even dat doen. Dit is wel een mooie weg om in te lopen. Wat denk ik wel belangrijk is om misschien toch nog even te duiden wat er nou eigenlijk in Nederland aan de hand is. Waarom hebben 2,5 miljoen mensen op Wilders gestemd? En is er nu eigenlijk sprake van een enorme padstelling in de Nederlandse politiek? En dan kom ik zo meteen over op het internationale, want het heeft er wel degelijk connecties mee te maken. Mijn gevoel is dat de politiek en zeker de elite niet meer communiceert met mensen. Men luistert eigenlijk niet meer naar de noden van gewone mensen die door inflatie, die nota bene door centrale bank is aangewakkerd, maakt dat mensen niet meer kunnen rondkomen, hun kinderen eigenlijk niet meer kunnen voeden. In zo'n situatie zitten we en daar haalt iedereen zijn neus voor op. Maar dat zijn toch op zijn minst een miljoen mensen in Nederland. Dus dat is heel zorgwekkend. En ik heb ook het gevoel dat er steeds meer mensen zijn die het gevoel hebben dat ze eigenlijk niet voor vol en niet voor volwaardig worden aangezien. En dat begint zich nu te wraken. En dat heeft volgens mij Wilders heel goed aangevoeld. Je kunt alles van hem zeggen, maar hij is wel een van degenen die dat echt serieus neemt. En dit speelt eigenlijk in andere landen net zo. Het speelt ook in de Verenigde Staten, waar we eigenlijk in een situatie zijn beland waarin door het aandeelhoudersdenken vooral aan de aandeelhouders wordt gedacht en eigenlijk veel minder aan al die andere stakeholders. En dat is volgens mij iets wat heel breed speelt. Er is frustratie over de Europese Unie. De Europese Unie die steeds meer supranationaal opereert. Je ziet steeds meer dat er eigenlijk publiek-private samenwerkingen zijn, ook weer op een internationaal niveau, waarin geen rekening wordt gehouden met de behoeften en de belangen van burgers. En dat begint zich nu te wraken. En 2024 wordt een heel belangrijk jaar, omdat namelijk dan de meeste verkiezingen in de wereld plaatsvinden sinds heugenis. Dus echt, dat wordt een sleuteljaar.
Gewoon timing-wise is dat toeval.
Ja.
Maar ja, weer synchroniciteit, want niks is toeval.
Ja, dus dat wordt een heel belangrijk jaar. Ik denk ook dat het een heel onzeker jaar wordt, waarin van alles en nog wat gaat schuiven. En dat is wel iets. Kijk, als ik het helemaal plat sla, dan is mijn gevoel dat burgers meer democratie en meer inspraak willen en dat de machthebbers meer macht willen. Mm-hmm. En dat gaat botsen. En welke kant dat op gaat, of de democratie dat overleeft, dat weet ik niet. Maar ik sluit niet uit dat dit gewoon, zoals 1848, wat is het? Dat zijn revolutionaire jaren geweest. Ik sluit niet uit dat wij weer zo'n jaar gaan meemaken.
Oké. Dat is natuurlijk niet al te verheffend nieuws. Nee, zo op de vrijdagmiddag, maar misschien wel realistisch. Maar als wij nou, jij hebt die podcast Op zoek naar het nieuwe verhaal, ja? Waarbij ik dan verhaal eigenlijk nog een beetje te klein vind. Hè? Want als iemand zegt, ik maak er een verhaal van, dan krijg ik altijd een beetje jeuk. Want dan denk ik, dat neigt naar storytelling en plastic praatjes. Maar laten we dat gewoon even dat laten zitten. Op zoek naar de nieuwe weg. Ja? Nieuwe pad. Als je nou dat moet duiden. Want daar zijn wij van. Ja? Wij kunnen niet bij de pakken neerzitten. We hebben kinderen in een middelbare leeftijd. We moeten allemaal verder. Hè? Zoals ik een collega heb die zegt, gedoe komt er toch. Dus het duiden van het probleem is heel wat. Maar we moeten naar de oplossing. En waar moet het dan heen? Want links heeft het laten liggen. Heeft ook geen beeld geschetst. Rechts stapt nou in dat machtsvacuüm. Het midden is inderdaad weggeërodeerd, zoals jij zegt. Ik vind het moeilijk. Mm-hmm. Waar zit nou het graantje hoop voor de meeste mensen en de luisteraars? Waar wij een spark door de wolken heen zien breken, waar we ons op kunnen gaan verheugen. Het journaille heeft het laten zitten. Door niet goed die mensen aan te pakken. De Kamer heeft het laten zitten. De regering heeft het laten zitten. En de bandleider uiteraard ook. En die krijgt nu alle blaam. Maar ik vind het dus een systeemfout. En dan hou ik het alleen even bij Holland. Want ik kan niet zo goed opstijgen zoals jij. Maar waar moet het nou heen? Wat is nou de uitweg? Jij bent al heel lang bezig. Je hebt zeker 15, mensen al geïnterviewd.
27 al.
Nou, 27. Wat heeft je dat nou tot nu toe voor inzicht gegeven?
Nou, ik denk dat... dat er een hele grote behoefte is aan iets wat ons weer gaat verbinden. He, dus wat maakt dat er weer een samenleving ontstaat. We moeten weer gaan samenleven. Iedereen is enorm bezig met materialisme, individualisme, hebben. Ik vind eigenlijk dat de mensen misschien meer naar binnen zouden moeten keren en ook meer oog moeten hebben voor de belangen van anderen. En begrijpen dat wij niet alleen in horizontale zin gelijk zijn, maar dat we ook in verticale zin met onze kinderen, dat we ook moeten zorgen voor een aarde. In die zin geloof ik heel erg dat we eigenlijk over moeten van ego naar eco. Mm-hmm, mm-hmm. Dus we moeten veel meer in lijn gaan leven met de natuur. We moeten ook accepteren eigenlijk de eerste Copernicaanse revolutie was dat wij zeiden, dus je had eerst dat we zeiden niet de aarde, maar het zonnestelsel is het hart van het bestaan. En nu komen we in een situatie waarin we eigenlijk moeten toegeven dat niet de mens, maar de natuur centraal staat. Mm-hmm. En dat houdt dus volgens mij in dat we bescheiden moeten worden, accepteren dat wij... onderdeel daarvan zijn. En dat betekent dat we de samenleving ook anders moeten inrichten. Dus dat we... Tuurlijk mogen mensen zich onderscheiden met ondernemerschap en mogen ze succesvol zijn. Maar alles moet wel toch wel min of meer in evenwicht zijn. Dat je dus zegt van nou, ook mensen die gewoon wat minder getalenteerd zijn of wat minder kansrijk, dat die toch gewoon een goed volwaardig leven kunnen hebben. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk op dit moment... niet het geval. En ik moet ook zeggen dat ik van mijn geloof ben gevallen. Ik ben vroeger, inderdaad in de jaren 70, 80, eigenlijk enorm geïnspireerd geraakt door het liberalisme, door de ondernemerszin. En daar ben ik toch gaandeweg van afgeraakt, omdat er eigenlijk een soort monopolie is ontstaan. Ja. Waarin toch steeds minder mensen eigenlijk alle macht en alle rijkdom hebben. En daar verzet ik me toch echt tegen.
Ja, dus dan is dat liberalisme, dat deel ik. Ik zeg wel eens, ik word ieder jaar linkser. Michel had vroeger zo'n grapje van... als je op je 26e niet links geweest bent, heb je geen gevoel. Ben je op je 36e niet rechts, dan heb je geen verstand. Ja. Maar bij mij is het zo boven de 50 een beetje de andere kant opgebogen. Het is echt gek, die grote verschillen. Dan zou, als dat liberalisme dus de spoedelskern is, hè, de neoliberalisme, dan is eigenlijk Ayn Rand de schuld van alles. Want die heeft natuurlijk als invloedrijk persoon zowel Thatcher als Kohl, als Lubbers of wie er toen allemaal zaten, in ieder geval geïnspireerd, ook Reagan, om de marktwerking enorm in te zetten. Ik ben zelf enorm tegenstander van marktwerking. En ik kan het weten, want ik heb bij KPN gewerkt. En dan een CEO, dat was Wim Dik. En die zei, ik heb tegen de regering gezegd, toen hij daar de CEO werd, u zult toch niet willen dat het telefoonsysteem in Duitse handen valt, is het wel? En dat soort praatjes had hij altijd, dat was wel mooi. Maar nu, wie is dan nu de grote ziener? Ja, als ik dan Harari zie op liggen bij Rutte, achter hem, als daar Thorbecke hangt, dat hij in het land zo... knap op vlot heeft gekregen. Wat al die EU-leiders hebben gekregen, dat boek. Maar wie is dan nu de enige die voor jou dat sprankje hoop biedt, die straal die door het wolkendek heen breekt? Ik kan er eigenlijk geen één vinden.
Nee, Pieter, dat ben ik met jou eens. Ik zie hem ook nog niet. En dat is natuurlijk de tragiek van onze tijd. Dat we eigenlijk de verbeelding niet meer hebben om überhaupt te dromen over iets wat nieuw en anders kan zijn. Hè? Ja. Dus we zijn zo gemarchandeerd dat we niet meer in staat zijn om te dromen en om een verhaal te bedenken dat zou kunnen verbinden. En dat is wel de vrees. Hè? Het is allemaal heel dun en heel... weinig zeggend geworden. En dat heeft ook, denk ik, misschien best wel te maken met het feit dat de religie en de zuilen en dergelijke allemaal zijn uitgespeeld. En we dus eigenlijk nu in een situatie zitten van een soort eindstation. Wat relatief makkelijk zou kunnen accumuleren in een soort...
Implosie.
Ja, of toch een... Het klinkt heel somber, maar ik denk dat we echt in beweging moeten komen om te voorkomen dat het uiteindelijk culmineert in een soort van autoritair regime, waar ik natuurlijk vanzelfsprekend niet naartoe wil. Maar wat dat betreft moeten we dus wel het gesprek met elkaar hervatten en ook alles onder ogen durven te zien en met elkaar moeten proberen om het alternatief tot stand te brengen.
Ja. Maar als je dus die processen ziet in de geschiedenis, dan is er altijd zo'n proces van democratie en dat leidt dan tot autocratie en dan krijg je ook een revolutie. He, gaan wij binnenkort een revolutie tegemoet, Kees?
Ja, ik acht dat zeer wel mogelijk.
En hoe dan?
Door bijvoorbeeld dat toch dat burgers zich gaan verzetten tegen het centrum.
Uh-huh.
En dat zij alternatieven zoeken. Kijk, er vindt nu eigenlijk al best wel veel plaats wat dat betreft. Er zijn heel veel burgerinitiatieven die in de regio plaatsvinden. Waar mensen ook proberen met elkaar oplossingen te zoeken omdat ze het gevoel hebben dat de staat dat niet meer doet. Dus dat vind ik op zich eigenlijk heel positief. Maar ja, dat zal een grote uitdaging zijn.
Dat vind ik dus ook zo mooi van jouw initiatief. Waarin je dus zegt op zoek naar het nieuwe verhaal. Kijk, iedereen die denkt dat hij het gevonden heeft. Nou, ik zou de roost niet graag doorstaan van een ieder. Maar we kunnen dit natuurlijk zo niet afsluiten. We kunnen niet de luisteraars achterlaten met een somber verhaal. Nee. Dan doen we het ook niet goed. Dus laat ik het zeggen, jij hebt 27 mensen gesproken. Je bent zeer belezen. Je hebt in meer dan 3 landen professioneel gewerkt. Niet de minste, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Je hebt ook in Bologna gestudeerd. Als jij nou, laten we gewoon een Europese longshot maken. En die wereldshot laten we even liggen. Wat kun jij dan aan Sprankje Hoop bieden aan de luisteraars over de Europese richting waar het in ieder geval in jouw beleving naartoe zou moeten? En dat is dan ook het laatste woord.
Nou kijk, ik denk dat Europa op zich, zeker als je dat vergelijkt met andere regio's, dat Europa een geweldige plek is om te wonen. Dus daar ben ik heel positief over. Alleen, we moeten in feite weer terug naar het burgerschap. Mensen moeten echt mee kunnen praten. Alle voorzieningen zijn er ook om dat te doen. Hè? Dus digitalisering, et cetera. Mensen moeten gewoon weer moeten gehoord worden, moeten mee mogen doen. Daar moet de overheid de hand voor uitsteken. En dat autoritaire gedrag dat we nu de laatste tijd hebben en maar denken dat het allemaal over de schouders van de mensen heen kan, daar ben ik mordicus op tegen. Dus in die zin zie ik wel parallellen met de revoluties die in Europa in 1848 hebben plaatsgevonden. En waarvan ik denk van dat is misschien wel... We moeten een nieuw elan en een nieuwe invulling van de democratie krijgen. En dat moet veel meer in lijn zijn met laat mensen meepraten, laat mensen meebeslissen. En dat niet allemaal leggen bij regeringen. Die moeten wel kaders scheppen, maar die moeten uiteindelijk toch vooral ook luisteren naar de burgers. En overigens heb ik daar nog wel iets over te zeggen. Want het is namelijk zo dat... We hebben in 1848 eigenlijk een enorme verruiming gekregen van de democratie. Dus mensen kregen stemrecht, mochten meedoen. Dat had te maken met het feit dat de machthebbers bang waren die macht te verliezen. En daarom deden ze concessies. Mm-hmm. En dat is na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ook gebeurd. In de Verenigde Staten had men die vrees ook voor de communisten. En is men toen eigenlijk enorm veel vrijheid gegeven aan burgers om mee te praten. Dat hebben ze inmiddels weer teruggenomen. En dat is volgens mij iets wat eigenlijk nu weer herwonnen moet worden. Mm-hmm. Zullen we het hierbij afronden?
Lijkt me heel goed. En dan lopen wij verder klossend door de bladeren in het Kaapse bos bij Doren.